Zometeen hoor je een herhaling van een eerdere aflevering van Elektra Podcast. Om de week hoor je een nieuwe aflevering en de andere week hoor je een oude, die je misschien gemist hebt of gewoon nog niet eerder luisterde. Klik in je podcast app op abonneren of volgen, zodat je geen één aflevering van Elektra Podcast mist. Sowieso helpt abonneren of volgen om te zorgen dat andere mensen deze podcast makkelijker vinden. Op elektrapodcast.nl kan je ook heel makkelijk zelf zoeken in het Elektra Podcast archief met meer dan 300 afleveringen. Veel plezier! Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Mijn gast is deze keer stand-up comedian Peter Pannekoek.
En de afloop, hij zegt zo van ja, waarom ging het zo slecht bij mij? Jullie gingen best prima, waarom ging het mis? En ik zei nou, misschien omdat je een hakenkruis op je rug hebt. En hij had ook een heel stuk over 4 mei volgens mij.
Peter is door het hele land te zien met zijn eigen voorstellingen. Hij was huiscomedian bij De Wereld Rijdt Door. Hij is regelmatig op tv, bijvoorbeeld bij Dit Was Het Nieuws. En hij doet in 2021 de Oudejaarsconferentie. We namen deze aflevering op in de stad Schouwburg in Utrecht. Heel erg bedankt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Peter Pannekoek. Volgens mij zijn heel veel mensen die denken dat jij ooit ergens bent ontstaan en toen DWDD bent gaan doen en toen de roast en toen in één keer groot geworden. Maar toen was je al heel lang bezig.
Het was wel een aantal jaar bezig, ja. Was het maar zo'n feest dat ik zo dat het zo makkelijk ging.
Want wanneer ben jij begonnen?
Ik ben begonnen, ik ben in 2004 naar Amsterdam gekomen. We leven nu 2021. Ik denk dat ik in 2008... Mijn geheugen laat heel erg in steek. Ik heb ook wat keywords opgeschreven.
Ja, helemaal goed.
2007 misschien.
Oké, ik gok iets eerder, want ik heb enigszins voorbereiding gedaan.
Ja.
Volgens Wikipedia won jij in 2006 het comedy concours van het
Amsterdam Festival. Kijk, nu beginnen we. Dat was mijn eerste jaar.
Ja, ja, oké. Okay, ja,
check.
Want daar was ik benieuwd naar, want dat was 2006 en dat Kleinkunstfestival had nog...
Een comedy concours, geen idee waarom. Het meest muzikale cabaretfestival van Nederland had ook een comedy concours daarnaast.
Precies, wat volgens mij daarna toch altijd enig... de den richting stand-up heeft gehad.
Ja.
Maar die hadden dat toen wel en jij won dat. En ik dacht ook vooral, hoe lang was je toen bezig? Maar daar was je dus net begonnen.
Ja, ik heb in mijn eerste jaar het fout gemaakt dat ik begreep nog niet zo goed het open podiumcircuit.
Ja.
Dus ik heb het toen ingeschreven voor alle festivals. Wat je natuurlijk iedereen afraadt van ga eerst naar een paar jaar kutten en kloten. En je hebt maar één keer een kans op een festival.
Ja.
Dus dan moet je niet snel aan meedoen. Mijn allereerste optreden... Kijk, normaal zeg ik officieel zeg ik wel mijn eerste optreden was bij het Comedy Café bij een open podium. Die had ik toen wel gevonden.
Ja.
Maar eigenlijk mijn allereerste optreden was voor 4 mensen van de Groningen Studenten Cabaret Festival.
De auditie voor
zo'n selectie.
Selectiedag. Oh.
En dat is zo dom, maar zo niet bewust van hoe het werkt. En eigenlijk, maar ook zo egocentrisch en megalomaan ben ik ook. Ik ben ook nog steeds gepikeerd dat ik niet ben toegelaten. Want ik vond eigenlijk met terugwerkende kracht dat het nog best wel oké was voor wat er daarna kwam. Maar dan stond ik gewoon in een soort, het heette een theehuis in Amsterdam.
Ja.
En dan gewoon voor 4 brakke, zagrijnige studenten. Opeens voor het eerst in even een half uur te doen.
Een half uur ook?
Ja, 25 minuten. De selectie,
Jezus.
Misschien was het maar 8 minuten, maar voelde het als een half uur. Maar ik had het een half uur al geschreven, ja.
Oh, wat lang.
Ja.
Verschrikkelijk. En weet je nog, wat je zei, ik kende de Open Podia niet. Ik had Comedy Café wel gevonden.
Ja, ik kende de Morris niet. Snap je?
Ja.
Van, ga nou eerst materiaal testen. Ik dacht gewoon, oké, ik moet speelplekken fixen. Nou, dan google je dat. Dan eigenlijk de enige manier is vooral, blijkbaar zijn er festivals. En daar krijg je plekken.
Ja. Oh, maar hoe had je enige voorbereiding op die auditiemiddag voor Groningen?
Nee, ja, ik denk dat ik die tekst een paar keer heb geoefend. En toen ben gaan doen. En ik herinner me ook zo chagrijnige blikken. Oh. Oh. En misschien ook wel terecht hoor. Maar voor mij was het niet zo erg hoe Brooks erbij zat.
En heb je, want je zei je was gepikeerd dat je niet door was. Heb je nog boze mails gestuurd? Of ze gebeld?
Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Maar het voelde gewoon als een grote nederlaag. En waarschijnlijk was het ook terecht. Maar het voelde gewoon... Ergens in mijn hoofd baal ik gewoon dat er ergens in Nederland 4 mensen rondlopen. Die denken, nou, wij hebben Peter van den Koek echt gênant slecht gezien. Ik weet niet wat daarna is gebeurd. Want zij wisten, ik heb ook niet gezegd, want dit is mijn eerste keer ooit dat ik voor mensen sta of zo. Dus eigenlijk, ik hoop dat die mensen... Ja, ik hoop eigenlijk dat ze zijn omgelegd. Dat die mensen gewoon nooit het verhaal door kunnen vertellen. Ik denk ook al vaak, wanneer het bij jou zit... Ik heb ontelbaar veel gênante optredens gehad, et cetera. Ik heb toch zelden dat ik iemand ooit tegenkom op straat of een bericht krijg... Hey, ik heb jou gezien toen en toen en dat was heel gênant. Dat krijg ik nooit. En ik heb het idee dat die mensen je oprecht vergeten.
Ja, ja, ja.
Dat ze gewoon helemaal niet meer koppelen dat ik die gast was.
Nee, precies. Maar ik denk ook dat je op zo'n moment, zeker op zo'n selectiemiddag... Jij hebt dat natuurlijk onthouden, want voor jou was dat een groot moment en een ding waarvan je dacht, oh, maar ik ga door naar een festival.
Exact.
En voor die lui ben jij gewoon een van de 20.
Zoveel Mongolen die
en zij hebben waarschijnlijk gedacht, oh jezus, hebben we er nog en er nog 5, dan kunnen we eindelijk gewoon bier gaan drinken.
Ja.
Maar nou, ik heb het een enkele keer hoor, dat ik mensen tegenkom die dan zeggen, oh, maar ik heb je jaren geleden nog wel eens daar gezien. Gelukkig nooit zo bruut dat ze zeggen, dat was heel gênant.
Ja, maar precies, ja.
Maar ik denk ook dat heel veel mensen... Ze onthouden je naam niet, ze onthouden je uiterlijk niet. Of je moet heel veel indruk maken. Maar over het algemeen, als je op zo'n moment in je carrière al heel veel indruk maakt... dan ben je ook wel iemand die dan doorgaat of naar een volgende ronde... of die dan al snel doorbreekt.
Ja, dat is heel fijn eigenlijk, het systeem.
Ja, 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 ja.
Ja, ja, ja.
Maar ik vind het omgekeerd vind ik het wel ook heel grappig. Want er zijn ook collega's waar we allebei mee spelen... die ik bijvoorbeeld 8 jaar geleden nog op een open mic... dat ik MC'de en dat zij speelde. En weet je, dat ik dan zeg van... nou, maar deze... misschien ga je vanavond wel iemand zien... waarvan je later denkt, oh, die heb ik nog gezien. Ik heb dat soort dingen gezegd over Tex de Wit... en over Casper van der Laan en zo.
Ja, leuk.
En dat vind ik wel weer tof. Dat ik zeg, maar dat heb ik gezegd tegen die mensen... en ik heb niet gelogen. Het is echt waar geweest.
Maar als je dat 100 keer zegt, bij 2 lukt het... en die andere 98 die verdwijnen ook voor altijd in de vergetenheid. Dus op een gegeven moment heb je altijd wel een keer gelijk.
Ja, 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 het is een numbers game.
Ja.
Je wint altijd. Oh, maar goed, maar je was daar niet door. En op wat voor plekken speelde je dan verder? Want je deed de volgende van dat soort festivals, maar ook Comedy Café. Dat was toen zat het nog op
Max Euplein. En daar heb ik heel veel geluk gehad dat gebeurt wel vaker trouwens. Dat was eigenlijk mijn eerste optreden voor echt publiek.
Ja.
Dat er echt meer dan 4 mensen zaten. En dat ging best goed. Maar dat zie ik vaker bij mensen. Je eerste keer optreden, je weet niet wat je aan het doen bent. En je weet ook niet waar de lach moet komen. Dus dan ben je eigenlijk blij verrast. En dan speel je heel naturel. Het gaat vaak de mist in. Als je het de 2e of 3e keer moet doen. En daar is, toen ben ik echt misschien wel na het eerste optreden... Oh nee, toen mocht ik na het eerste open podium wat ik deed... toen mocht ik in een weekendshow spelen van het Comedy Café.
Dat is een hele snelle route.
Ja, maar dat is ook achteraf, heb ik dat ook wel geanalyseerd. Dat is ook, ik zeg niet dat nu is het ander management, ander beleid... maar dat was ook wel de oplichting van het Comedy Café. Want dan had je een soort deal, dus mag je in een weekendshow... nou, daar ben je mega blij mee. Maar de eerste 4 keer is onbetaald. En na die 4 keer bellen ze je ook niet meer. Dus dat hebben ze wel bij meerdere mensen gedaan. Dus dan ben je wel net goed genoeg dat je niet helemaal de weekendshow verpest. Maar dan hebben ze gewoon, oh, dan hebben we weer even 15 minuten gratis vulling.
Oh, wauw. Ik heb dit nog nooit eerder gehoord.
Oh, oké, dan is het de theorie. Dan was ik gewoon al 4 keer niet meer teruggebeld. Zie hoe ik alles koppel in, het kan nooit aan mij liggen. Het zal wel systeem. Nee, maar ik heb dit wel meerdere mensen.
Ik wilde zeggen, ik heb dit nog nooit eerder gehoord, maar met het management wat er toen zat, verbaasde het me helemaal niks.
Daar ben ik toen gespot door Comedy Adventure. Ken je dat ook nog van Marcel?
Oh, Marcel Verheggen.
Ja.
Ja, dat was de tijd dat je had natuurlijk Comedy Train, die zijn begin jaren 90 begonnen.
Ja.
En toen kreeg je eind jaren 90, begin 2000, de host qua comedy. En toen begon iedereen een gezelschap. En die moesten allemaal verplicht iets met comedy en iets van beweging of een explosion. De Comedy Train, Comedy Adventure.
En Comedy Adventure...
Comedy Express was er ook nog.
Ja, precies. Ik ben er heel blij mee met Comedy Adventure. Maar omdat ik heb daar heel veel uren gemaakt. Want die had overal in het land, je kon 3 keer per week bijna spelen. En hij betaalde ook. Dan kreeg je weet ik veel, 100 euro, zoiets. Of 80, zoiets. Ja. En Alleen de plekken waren erbarmelijk. Alleen ik had geen referentiekader nog hoe erbarmelijk en onmogelijk dat toen de tijd was. En ik vond die mannen heel lief. De oud-marinier, hij was altijd heel optimistisch. Maar bijvoorbeeld, hij heeft een keer gezegd, we spelen op een festival in Leeuwarden. Wij naar Leeuwarden toe. En dit overdrijf ik niet. Dit was in een winkelstraat op een kratje. Maar de winkels waren al dicht. Dus er fietste soms iemand langs. De aandachtspanne was 2 seconden. En allemaal van dat soort plekken. Nou, ik stond een keer voor de nazi's in Hengelo. En ook ruzie meegekregen. En je stond in heel veel kroegen.
Wacht even. Want je gaat nu heel snel. Je stond voor nazi's in Hengelo.
Oh ja, maar dat is mijn publiek. Nee, dat bleek. Het was niet welkom bij de nazi-avond.
Nee, maar dat bedoel ik.
Skinheads waren van die kale gasten. En op een gegeven moment, door de tatoeage, vermoeden al dit klopt niet. En ik weet niet meer wat voor stuk had. Ik had iets. Ik heb vaak een stuk over Joden en de concentratiekamp, et cetera. En die flip toen helemaal daarover. En toen een goos die flipte zo echt, die moest worden tegengehouden door zijn vrienden. En die is toen zo naar buiten begeleid. En dan had ik daar nog over gedaan. Weet je ook een keer hoe het voelt om gedeporteerd te worden. En ik was wel onbevreesd. Ook alweer omdat ik niet wist wat ik deed. En omdat ik dacht, ja, ik heb ook een oud marinier. Dit moet nog wel goed komen. Wat was daar ook? Nou, en je speelde heel veel in kroegen. Waarbij niet werd aangekondigd dat er comedy zou zijn.
Ja.
Dus de vaste klanten, die baalden gewoon dat je er was. En het goede echt van dat circuit, ik heb daar, je leert over leven. Ik vind soms bij comedy train, sommige mensen komen heel snel bij comedy train, want die hebben zoveel talent, mogen snel auditie doen, worden aangenomen. En die kennen dan dat circuit van ploeteren niet. En soms vind ik het jammer, want dan merk ik bij sommige van die mensen dat, ja, als het op een avond heel moeilijk wordt, dan weet jij niet hoe het is om daarvan uit te komen.
Ja, absoluut.
Tegelijkertijd het gevaar van het circuit vind ik ook. Als je daar te lang optreedt, dan kan je alleen nog maar ploeteren. Dat gaat in een materiaal, dat druppelt binnen.
Want ik vind het heel fijn, want ik hoef geen eens vragen te stellen en je beantwoordt ze al. Ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar kan je uitleggen voor iemand, zeker iemand die niet zelf speelt, wat je in die zin bedoelt met ploeteren, of wat je op zo'n avond moet doen, wat anders is dan bijvoorbeeld in Toemler, waar gewoon alles netjes geregeld is en waar mensen weten waarvoor ze komen en die gewoon aan tafeltjes zitten En een kaartje hebben gekocht omdat ze comedy willen zien, in plaats van dachten, wij gaan kletsen en er komen nu mensen door onze...
Ja, je moet mensen, bij ploeteren moet je mensen heel snel veroveren. Dus de stamgasten, je hebt een minuut à 30 seconden. Je moet snel kunnen schakelen. Oh, dit soort materiaal vinden ze niet leuk. Dan probeer ik ander soort materiaal. En als het eigenlijk op neerkomt bij ploeteren, is het seksmateriaal. Seks werkt het best. Het moet wat platter, het moet sneller, het moet niet te moeilijk zijn.
Ja.
Dat is denk ik eigenlijk wat ik bedoel met ploeteren. En ook, die fout maak ik ook nog wel eens. Je kan in, als het misgaat, ook heel erg gaan benoemen hoe kut het allemaal gaat. En jezelf helemaal, zelfdestructief word je ervan. Maar dat lost het nooit op. Dus dat leer je ook. Soms moet je ook gewoon een beetje doorspelen in de hoop dat het later nog komt.
Heb je dat wel eens gedaan? Dat je gewoon je eigen graf hebt gegraven op het podium?
Ja, ik denk dat ik per jaar iets minder zelfdestructief word. Maar ik denk dat iedereen, dat heb ik nog altijd wel heel erg in, hoor. Terwijl, ja, dat helpt gewoon nooit. En je maakt het zelf ook vaak veel erger dan het is. Je gaat op een gegeven moment zeggen, jezus, wat gaat het kut? En denken mensen, nou, we vonden het nog niet geweldig. Maar om nou te zeggen kut,
ja.
Blijkbaar als jij het kut vindt, dan is het kut. En dan is het dat ook. Dus dat werkt helemaal niet.
Nee.
En daar heb ik ook met Comedy Adventure, maar dit verhaal ik wel sprake van dat er. Het allerraarste was in een jeugdgevangenis in Vught. Moesten we spelen. En met Tricky Rick. Ik weet of die wel eens is genoemd in deze podcast.
Hij is vaker voorbij gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat er staan inmiddels 100+ afleveringen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen die geluisterd heeft. Vertel even.
Ja, Tricky, ik vind het moeilijk te omschrijven. Tricky, hij deed het in Engels, toch?
Ja, dat was een Amerikaan.
Een Amerikaan. En hij deed een heel soort ritueel. Een boom shakalaka, waardoor mensen energie kregen. Maar ik was blij dat hij er was in de jeugdgevangenis. Want hij heeft wel heel veel autoriteit en uitstraling.
Ja, dat was vooral ook zijn ding. Hij had autoriteit en energie.
Ja.
Daar dreef het op.
Ja, minder grappen, maar wel in ieder geval dat.
Ja.
En
volksmanner, echt.
Ja, maar dat is wel belangrijk. Want je gaat fucking in de jeugd van totaal absurdistische omgeving. Iemand van 13, voor mijn gevoel, op de eerste rij, dat je denkt, wat heb jij gedaan? Borstvoeding gejat? Hoe kan je nou in godsnaam nu al in de gevangenis zitten? En we optreden. Het ging best wel oké. Okay. Ook een aandachtspannen van...
En hoeveel jongens zaten er?
Ik denk 80.
Oké.
Ja.
Dat is nog een redelijk... Ik heb ooit in een jeugdgevangenis gespeeld voor 19.
Och.
Dat...
Heel taai. En het totaal... Dat was dus wel Comedy Adventure van alles optimistisch brengen en niet vertellen wat er echt aan de hand is. Na afloop liep die gevangenisdirectrice met ons mee naar de auto. En toen zei ze, ik ben zo blij dat het experiment is gelukt. En ik zo, welk experiment? Ja, het was voor het eerst dat we het zonder bewaking deden. Maar dat soort dingen hoor je dus bij Comedy Adventure altijd achteraf.
Oh, maar heftige show is dat ook. Überhaupt gewoon voor... Heb je vaker voor gevangenis gespeeld?
Nee, de enige keer dat ik daarvoor heb gespeeld.
Oh, oké.
Ik zou het wel vaker willen doen.
Ja?
Ja, meen ik echt.
En waarom?
Ik vind het interessant. Ik vind het interessant, interessant publiek. Ik ben daardoor geïntegreerd. En ik geloof ook dat gevangenissen voor mij zo geestdodend zijn. Dat er ook, ja, het probleem is, we hebben maar het wordt nu een hele serieuze discussie. In Nederland had het idee, gevangenissen, oh, het zijn hotels in Nederland. En op een bepaalde manier, het is beter dan in het buitenland. Maar tegelijkertijd, ja, je schiet er volgens mij niks meer op om het geestdodend te maken.
Nee.
Dat is voor mij helemaal niet, het is voor mij ook die mensen, het is best wel goed omdat daar een keer afwisseling is. Een afleiding. Mm.
Is er daar eentje van al die Comedy Adventure shows waar je op terugkijkt en denkt, oké, dat is een plek, daar zou ik dan juist nog wel een keer heen willen gaan, omdat het daar wel gewoon tof was?
Ja, maar ik denk niet dat ik die een vind. Er waren een paar plekken die best oké waren, hoor, en best te doen. Zeker voor die tijd en voor ook zeker waar ik was in mijn carrière, gewoon als amateur. Maar ik kan niet 1, 2, 3 een café-naam noemen. Ik ben heel slecht in de details.
Dat hoeft ook niet. Maar het is meer ook, het zijn natuurlijk vaak bizarre plekken.
Ja.
Want daar, je hebt ongetwijfeld hier ook de plekken gehad dat je in een kroeg komt. Dat zegt, oh, jullie komen spelen. Dan is die hoek nu het podium.
Ja, maar dat is alleen maar. Ik heb zelden een podium meegemaakt. Het was altijd gewoon op een verhoging. Ergens waar gewoon, ja, waar een paar tafels stonden die dan werden weggehaald.
Ja. Ja, je kan er alsnog ook hele leuke avonden hebben. Daarom dan, ik dacht, misschien zit er eentje tussen. Maar goed, je hebt ook een hele lijstje.
Ja, omdat mijn geheugen zo slecht is.
Ja, dus, en geweldig.
Ik ben fan van dit, alleen ik moest dus even... Dus per week, oh ja, daar ook en daar ook. Ik heb allemaal, dus ik heb allemaal selectie, gewoon allemaal dingen heb ik opeens later bedacht die ik vergeten ben. Nou ja, een van, ook een van de fiasco van de optreden was... ik denk dat in mijn tweede jaar was dat ik optreden. Ja. Ook weer belachelijk dat ik dat... ik werd gevraagd om op te treden in Nigeria.
In je ook, tweede jaar al?
Ja, precies. Veel Jezus. Te vroeg in je carrière. Voor Campina, Friesland. Die hebben daar blijkbaar fabrieken of dingen staan. Okay. En dan voor de Nederlandse expats. En dan optreden op Koninginnedag. Het was toen nog Koninginnedag. En ik dacht, nou, oké, leuk. Maar weet je wat ik doe? Ik schrijf wel. Ik had ook een soort zo'n heel fout ouderwets cabaret half uurtje. Wat ik een beetje aan die selecties van cabaretfestival had overgehouden. Ik schrijf er wel een liedje in. Dan ga ik een liedje zingen, terwijl ik altijd aan het zingen. Want dan kan ik een van mijn beste vrienden meenemen die goed piano speelt. We zijn in ieder geval met z'n tweeën. Wij ook weer totaal onvoorbereid, waar gaan we naartoe eigenlijk? En wat vonden het heel raar, dat in de mailwisseling zeiden ze... als jullie aankomen op het vliegveld en jullie lopen de gate uit, als het ware met je bagage... dan bij de aankomsthal, dit is het codewoord. En dat vond... Ik had er niet op gelet, maar toen wij zijn in de vlieg zijn, waarom is dat eigenlijk, waarom hebben we een codewoord? Nou, wat er dus gebeurt, Nigeria is waarschijnlijk ook een prachtig land. Alleen is dat algemeen bekend überhaupt in Afrika, is dat het land nou, waar misschien wel de grootste problemen zijn qua witte mensen en zwarte mensen. De haat richting witte mensen is groot en ook vaak heel erg terecht door Shell, wat die daar hebben geflikt en die daar de bronnen hebben gejat. Wat er, bij die aankomsthal staan er allemaal mannen en die roepen gewoon westerse namen. In de hoop dat John, Peter, weet je, dat je meegaat en dan ben je al beroofd. Dus daarom heb je een codewoord.
Wauw.
Ja. En toen werden we... En ik had me totaal niet ingelezen over Nigeria, over hoe heftig het was. We werden opgehaald door militaire kolonnen. Allemaal mensen, gewoon vol automatische geweren. Zo echt zo'n militair voertuig voor en achter. Alle zo helemaal, what the fuck, waar zijn
we? Jezus, wat heftig.
Wij naar een compound toe. En we mochten ook, zonder beveiliging mag je die compound niet verlaten. Nee. No way. Zou ook te maken met ontvoeringen, met verzekeringsgeld. Dus dat was al de sfeer. En ik trad echt nog pas kort over. Dus daar zat ik al, dat vond ik al heel ingewikkeld. Ook onderweg alleen al daar naartoe. Bij elk stoplicht heb je kinderen en volwassenen zonder benen op skateboarden. Die zo onder en tussen die auto's doorroetsen en die bedelen. Maar levensgevaarlijk gaan die tussendoor. Ik heb lijken langs de weg gezien. Omdat daar als je iemand aanrijdt, want iedereen steekt levensgevaarlijk over. Als je remt ben je schuldig. Als je gaat helpen. En iedereen is daar lid van. Misschien verbastering ding, hè, voor de antropologen die nu luisteren. Iedereen is daar, veel mensen zijn daar lid van de stam. Ja. En dan krijgen die stam achter je aan. Dus wat er gebeurt, iemand wordt aangereden, iemand is nog wel te redden, maar niemand durft te remmen. De dader niet, die rijdt door. En daarna durft niemand te remmen, want anders lijkt het alsof ik het heb gedaan.
Ja, ja, ja. Oh,
dus er sterven dan mensen en er liggen lijken langs de weg. Nou, ik was al helemaal, dat was veel te veel indruk al om nog. Nou, dan heb jij wel eens optredens in het buitenland gedaan?
Ja, niet veel, maar wel een paar, ja.
Sommige zijn leuk, maar de grootste probleem, ik heb in Brunei opgetreden, Abu Dhabi, Dubai. Het is vaak zo dat op die bij die expats, je hebt een werkende partner. En de niet werkende partners verveelt zich kapot. En die heeft opeens een nieuw huisdier in de vorm van jou. En die gaat, want die heeft eindelijk iets te doen. Dat is vaak dat zij mogen ook niet de compound af. Zitten alleen maar met elkaar. Ze zijn heel blij met nieuw bloed.
Ja, inderdaad. Alleen bloed uit Nederland.
Ik wil gewoon ontspannen, concentreren op het optreden. Maar je wordt als een soort pop, word je overal mee naartoe genomen. En je moet de hele tijd socialize. Ik heb heel erg geleerd wat ik tegenwoordig wil doen. Ik speel op de tweede dag en dan ben ik klaar. Daar heb ik niks meer met je te maken. Kijk, daarvoor voel je ook zeker in het begin van je carrière, voel je een soort verplichting. Oh, deze mensen hebben me ingehuurd. Inderdaad. Dus ik moet ook naast het podium leuk zijn. Terwijl het kost zoveel energie. En dat is gewoon niet. Cabaretiers zijn vaak niet dat soort mensen.
Er zijn een paar uitzonderingen. Ja, maar de meeste van ons, nee.
Zij dachten op dag drie, zij dachten dat mijn vriend Jens, zij dachten dat de cabaretier was. Want ze dachten, die andere gast is zo teruggetrokken en zagrijnig. Maar die Jens is gewoon een leuke goot. Dat zal de cabaretier wel zijn. Omdat ik trok dat socialize met mensen die ik helemaal niet zo interessant vind. Ik trok dat totaal niet.
Oh, wat goed.
Dus dat vond ik afschuwelijk heftig. Toen kwam het optreden, pas aan het eind van de week natuurlijk.
En hoeveel dagen was dit?
Ja, ik denk dat ik al 5-6 dagen zat.
Jezus.
En ik was echt helemaal kapot. En dan, het optreden was bij de ambassadeur op Koninginnedag in een tent. Wel met een podium, met stoelen, maar denk maar voor 40 mensen of zo. Weet je, ook ongemakkelijk weinig. En na 5 minuten optreden kom ik erachter, ik kan dit nog helemaal niet. En dit is gewoon nog niet goed. Het was gênant. Ik dacht, na 10 minuten, ik gooi het liedje eruit. Want dat wordt helemaal gênant.
Ja.
Dus uiteindelijk, ik denk dat ik moest een half uur spelen. Ik denk dat ik max 20 minuten heb gespeeld, misschien een kwartier. En Jens is voor niks meegegaan naar de geria. Want het enige waarvoor hij was om te begeleiden bij dat liedje. Maar dat heb ik eruit gegooid tijdens het optreden. Jens vond het niet erg, maar mensen zaten wel, waarom is godsnaam deze gozer nog meegekomen? Jens heeft een bijzondere week gehad.
Oh, wauw. Oh, wat verschrikkelijk ook. Als je dan al zo in de eerste 5 minuten merkt, dit gaat niet werken.
Ja, afschuwelijk. En überhaupt, ik vond ze ook, dat zal nu misschien anders zijn, maar er zat een soort haat ook richting de lokale bevolking bij sommige mensen. En ik begreep het ook niet, maar na het optreden kwam ik er wel achter. Ja, het is daar gewoon een soort oorlog. Na het optreden reden we weer terug met zo'n soort kolonne naar de compound. En toen lag een grote steen op de weg. En we wilden gaan remmen en toen riep een van die beveiligers, nee, rij. En toen zag je zo uit de greppels van de zijkant de mens, dat was een ambush.
Ja.
Om te laten remmen. Ja.
Jezus, wat heftig, man.
Ik denk een van de beste buitenland optredens is altijd met Jan Jaap geweest, Jan van der Wal.
Ja.
Voorbij hebben we 2 of 3 keer in de Filipijnen gespeeld, daar voor de Nederlandse club. Maar dat is gewoon lekker, met een collega zijn.
Ja,
dan kun je op elkaar gewoon, sorry, ik ben met je een Jaap. Wij doen zelf onze dingen.
Ja, dat,
De Filipijnen is ook net makkelijker bewegen, weet je, dan zo Dubai en zo. En daar heb ik gewoon dat heerlijke week gehad.
Oh, maar dan ook een week lang ze moeten socializen. Zeker als je nog niet het zelfvertrouwen hebt om te zeggen, hey, laat mij gewoon lekker met rust.
Precies, dat vertrouwen is er ook niet, nee.
Beter. Maar sowieso die show, kan je nog voor de geest halen hoe dat gaat of hoe dat voelde? Want dat geeft volgens mij, dus wat ik van mezelf weet, het geeft ook heel veel druk dat je in je achterhoofd hebt, het is niet gewoon een show die misgaat. Het is een show die misgaat waar mensen 2 tickets hebben betaald om jullie naar Nigeria te halen.
Die druk, ja, maar daarom, ik doe eigenlijk, toen ik iets meer geld ben gaan verdienen, is een van de eerste dingen waar ik mee mezelf heb verwend. Wat ik mezelf vond, ik ga geen nieuwe auto kopen. Ik ga bijna geen snappels meer doen. Omdat ik weet, het betaalt goed. En zeker als het begint is dat heel fijn.
Mm.
Waardoor je gewoon een buffer hebt. Alleen, ik trok die druk niet. Ik vind de druk van, kijk, dat mensen een kaartje hebben gekocht voor een voorstelling. Die druk, daar wil ik mee leven. Dat vind ik fijn en daar doe ik mijn best voor. Maar dat mensen dan veel geld, zo'n bedrijf. Ik trek.
Maar die mensen die een kaartje kopen, kopen ook echt een kaartje omdat ze jou willen.
Precies. En ik vond, elke snabbel, behalve soms voor studenten of soms als het me heel erg ligt, naar waar elkaar wel moet bij het televisiergala. Ja. Dat is ook echt snel, maar dan denk ik van, ik vind het spannend en leuk, dan wil ik het doen. Maar ik doe eigenlijk bijna nooit meer een bedrijfsoptreden. Omdat ik vind het gewoon een vervelend idee dat ik gekocht ben. Ik voel me een soort aapje. Mm. En dat is echt een van de eerste dingen die ik ben gaan afschaffen. Ik mis het nooit. Ik zag ook altijd 3 weken al tegenop tegen zo'n bedrijfsoptreden. Ja. Ze gingen prima, alleen ik vond dat gevoel niet fijn.
Ik sprak ooit Thijs van Domburg, die ken je van Comedy natuurlijk ook. En daar had ik het ooit mee over bedrijfsoptredens. En hij zei, ja, altijd vanaf het moment dat ik ja zeg, zie ik er tegenop.
Ja.
En ik dacht, ja, dat is exact. En ik heb ze een tijd lang ook niet gedaan, precies om dezelfde reden. Dat je op een gegeven moment zo, ik heb dit geld niet meer per se nodig.
Ja.
Laat maar. En ik heb in coronatijd ben ik ze wel weer een beetje gaan doen, omdat ik er heel anders tegenaan ben gaan kijken. Qua hoe ik ervoor schrijf. En ook wel zei, ja, het is ook coronatijd, ik heb ook het geld nodig. Ja. Maar het leuke is, doordat ik ze nu anders aanvlieg, vind ik ze nu vaak wel weer leuk om te doen. Maar het is nog steeds, het is zo'n...
Het hangt, alleen als je er iets van kan leren, als je denkt, ik heb er zelf iets aan, of ik vind deze mensen interessant, dit bedrijf, maar anders, afschuwelijk. Maar over je gevoel, de vraag, ja, dat is wel goed voor mijn hersenen, dat... Het zijn allemaal kleine trauma's. En die worden heel erg diep ergens weggestopt. Dus om nou precies te zeggen wat ik daar... Ik wees gewoon 5 minuten en dan begin je te zweten. Je voelt dat zweet. Je bent hyperbewust. Je denkt, fuck, dit lukt niet. Oké, hoe langer het duurt, hoe erger het wordt. Dus laten we het zo kort mogelijk maken. Ja. Dat is gewoon het enige wat ik kan herinneren.
Het is dan gewoon... Er was gewoon geen reactie, neem ik aan. Of wat gebeurde er?
Ja, te weinig. Ja, ik weet het niet meer. Ik weet gewoon, ik moet hier weg. Dit moeten we niet te lang laten gaan.
Wat is de ergste snabbel die je hebt gedaan voordat je ermee stopte?
Ik heb wel een goed verhaal. Dat kijk, en ik denk, ik doe een snabbel eerder als we met comedy met een line-up, dan voel ik me ook veiliger dan als ik alleen, weet je, iets moet doen.
Ja. Dus maar dan heb je volgens mij ook hetzelfde weer als wat je zei, weet je, als je naar het buitenland gaat met een collega.
Dan ben je met het team.
Je bent met elkaar.
Dus als het kut is, fuck it. Wat willen ze ons maken?
Heb je altijd nog een leuke terugrit?
Ja. Ik had ja gezegd samen met Howard Komproe en Patrick Larrey. En ik weet even niet wie de ander nog erbij was. Voor een zo'n, vaak rond kerst heb je veel snabbelkans, want heb je de kerstbol, dat soort bedrijfsuitjes. Ja. In de Harbor Club, dat is een dure club, voor een bedrijf. En de directeur, wat ik ook altijd vaak lekker vind bij snabbels, ik treed op en daarna doen jullie nog mijn eigen praatjes. Ik wil niet een directeur die me aankondigt en zo. Dat vind ik altijd allemaal vervelend en dat gaat nooit goed. Dan zeg je, dat vind ik altijd mooi, dan vraag ze aan jou, wat moet ik over je zeggen? Dan zeg je, zeg dit en dit maar. En dan zegt zij, ik moest over hem zeggen van hem. Alsof je zelf hebt, alsof al de prijzen die ze gaan aankondigen, alsof ik dat wil. Terwijl jij vraagt het, lul. En die directeur die wilde per se... iets zeggen voor ons, per se. En Howard zei, maar laat mij, ik ben MC, laat mij... Nee, oké.
Okay. Oh, jee.
Die directeur bij Kerstdag, alle werknemers zitten daar met familie, gezinnen. Die directeur begint te vertellen, luister, iedereen weet het, het is een zwaar jaar gehad. Het ging slecht, we hebben veel mensen moeten ontslaan. En ik heb slechts nieuws, komend jaar wordt het nog erger. 1/3 van het bedrijf moet weg. Maar hier, om misschien een beetje de boel nog op te leuken, kom maar die train. Dus die hele zaal. Je ziet mannen naar moeders en kinderen. Kan je nog naar school? Kan ik de contributie van voetbal nog? Wie wordt er ontslagen? En daarin moesten wij gaan optreden.
Oh, en ik weet het.
Ik heb die directeur helemaal afgemaakt bij het optreden.
Ja,
helemaal afgemaakt. Ja, het echt totaal.
Want ik gok zomaar dat deze man ook niet van tevoren tegen jullie had gezegd...
Nee, natuurlijk niet.
Oh, wat een lul.
Ja.
Het is zo ongelooflijk. Ik ken dit soort ervaringen gewoon ook uit mijn eigen carrière. Ik heb in de podcast al tal van dit soort verhalen gehoord. En ik blijf elke keer denken... Wat gaat er door je hoofd als directeur dat je denkt dat dit een goed idee is?
Ja, maar ik denk dat eigenlijk constant bij mensen. Wat gaat er nou door je hoofd? Een andere snabbel die heel erg was en ook heel grappig, omdat alles... Ik met Marijn Scholten, we hadden jagen. Ik ben geen ochtendmens, maar echt extreem. Ik slaap om 4 uur 's nachts en om 12 word ik wakker. Maar in het begin carrière, ook handig geld. We hadden ja gezegd tegen 3 keer, 3 dinsdagen achter elkaar, voor scholieren optreden in Breda. De eerste shift om 8:30 ochtends. De tweede om 9:30, 10:30.
Jezus.
In een soort club. Niet in een school, maar in een soort club. En dan de 3 VWO, 3 HAVO, 3 MAVO.
Oh,
ook die leeftijd waar je nooit iets mee kan.
Dan zijn ze 15.
Ja. Maar
14, 15.
Toen wist, ja.
Oh.
En de eerste keer al, dus de 8:30 in Breda. Nou, dan moet je 8:00 even al daar zijn. Dat is 7:00 de trein. Nou, ik had net goed door kunnen trekken, als het ware. Dus ik was al helemaal in een soort twilight zone van dat dat vind ik ook leuk. Diligentie doet toch tegenwoordig dat comedy start-up, dat in de ochtend,
eens in de maand,
de vraag ze wel voor is. En ik vind het super lief, maar ik ga het nooit van mijn leven doen. Je gaat me niet, ik ga niet om 6:00. Ik boek vluchten al naar het buitenland al pers in de middag. Ik ga niet om 6:00 's ochtends de comedy doen. Flikker op. Dus ik en Marijn daar naartoe. En het mooie van die club was, het was een beetje zo'n, wat je van die dansclubs heb je zo'n een begaande grond, een dansvloer, maar je hebt ook zo'n balustrade.
Ja.
Hè, daar kun je mensen een beetje, en wij daar had je van die spijlen, gewoon wat bij zo'n balustrade hoort, zo'n hek. En wij zaten zo door dat hek, zagen wij die kinderen. Het eerste optreden hadden we nogal zin. Oké, die kinderen komen zo binnen, hielden allemaal een jas aan, ook 8:30 voor hun. Ook weet je, zo verplicht.
Het
zo
zijn
bloed...
pubers, dat zijn ook geen ochtendkinderen.
Nou, het was sterven tot de max. Het was zo zwaar. Zo zwaar, zo moeilijk. En ik stierf even hard als Marijn. Alleen bij Marijn is ook, ik vind hem geweldig. Iedereen check Marijn Scholten.
Ja.
Hey, Wouter hier. In mijn nieuwe cabaretvoorstelling met blokjes heb ik het over space shuttles, ijsbeertjes, mijn liefde voor Lego en het gevaar van opkomend fascisme. Kortom, voor ieder wat wils. Ik ben heel trots op deze voorstelling en het lijkt mij te gek als jij een keer komt kijken. Je kan me in 2026 weer door het hele land zien. De eerste voorstellingen van het nieuwe jaar zijn op 7 januari in Veenendaal, met op dit moment nog maar 7 kaartjes te koop. Op 8 januari ben ik in Rosmalen, op 9 januari in Spijkenisse en op 10 januari ga ik in première in de stad Schouwburg in Utrecht. Die show is uitverkocht, maar we kijken of er nog een paar plekjes vrijgemaakt kunnen worden. Alle andere data vind je natuurlijk op woutermonde.nl.
Kijk, mijn stijl, mijn voordeel is, en daarom het is ook wat minder bijzonder mijn stijl, het is wat algemener. Het gemiddelde mens kan er wat meer kant in op. Marijn vind ik veel origineler, dat is een veel absurdistischer stijl. Maar het is ook een smaak. Je moet ervoor openstaan en ervan houden.
En het vereist...
Het vereist verfijnd.
Niet om jou af te kraken, maar het vereist wel meer denkkracht en intelligentie om te snappen. Want anderen, er zitten ook mensen te kijken met... Waarom? Wat is hier grappig aan?
Helemaal eens, ja, precies. Dus, en dat voor scholieren. Nou, die hadden helemaal zwaar. En dan dat, maar dan had je dus... Dat was de eerste shift.
Ja.
En dan dus 3 keer. En dan nog 3 dagen. Dus vanaf die dag zeg je helemaal, ik moet volgende dinsdag. En bij elk optreden zaten we daarna daar tussen met ons hoofd zo tussen die spijlen. Elkaar helemaal gek. Oh kijk, die kanker. Oh nee, die gaat er aansteken gooien. Oh nee, die lul. Oh nee, oh die gaat ons aanvallen. Oh nee, dit. Je liep je helemaal gek te maken. Ik was, oh wat een 3 weken lang was ik helemaal kapot.
Oh man, hoe lang moest jullie per keer spelen?
Ik denk alle 2 kwartier.
Oké.
Dat denk ik. Of misschien 20 minuten wel. Ik weet het niet meer. Ja. Ook allemaal verdrongen.
Oh, en het goede is ook weer hierbij. Dit zijn dus, 9 groepen scholieren die jullie hebben gezien.
Nooit
no meer. Way nee. Dat er eentje van is die zegt, hey, maar ik weet nog dat ik in Atheneum 3 jullie een keer om 8:30 ochtends in Breda in een disco heb gezien.
Ja.
Nee.
Nee.
Ofwel, als het zo is en je luistert en je hebt het gezien, dan stuur een berichtje, want dan laat weten.
Oh nee, laat me gaan. Nee. Probeer niet eens in geheugen te graven of je het ooit hebt gezien. Fuck it, laat helemaal gaan. Ja, god. Echt voor de rest van Kastam was altijd stom, weet je. Dus het was nooit zo'n fiasco als dit. Ik zit na te denken, want ik zit mijn lijst gewoon even te bekijken. Wat ik heel... heel grappig verhaal vindt, maar dat het is voor iemand anders fiasco. Mijn goede vriend en collega, had ik me nou voorgenomen zijn naam niet te zeggen. Ja, hoe kunnen we dit bliepen? Kan je een bliepje doen?
Sowieso kan ik knippen.
Is goed. Of zou ik hem opnieuw instarten dit verhaal?
Je mag hem ook instarten en dan zeg je mijn goede vriend.
Nee. kunnen we opnieuw of doen we een bliep?
Ik
bliep is leuker.
Ja, ik bliep.
Oké. Okay.
Maar dat is ook leuk, want dan kan iedereen ook denken, over wie heeft hij het in vredesnaam?
Ik speelde met hem en in ieder geval Daniel Arends.
Ja.
Voor studenten in Nijmegen, denk ik. Daniel, die gaat vaak naar Indonesië in tijd. Ik kwam er net terug. En in Indonesië is zijn, voor mij überhaupt in die contraire, swastika's is ook een boeddhistisch...
Het is van oorsprong een boeddhistisch symbool.
Dat is, ja, het voor mij net omgedraaid, zoiets. Ik weet niet, is voor mij net de haak de andere kant op. Of is het echt letterlijk hetzelfde? In ieder geval, ja, hij had daar wat stickers van mee, omdat die daar gewoon worden verkocht. En de MC, de vriend, die wordt weggebliept. Die had niet zijn allerbeste avond. Voor de rest was wel te doen. Zo'n aula, studenten, et cetera. Maar die had gewoon niet zo'n goede avond. En toen heb ik op een gegeven moment hij mij aankondigde, heb ik zo'n sticker bij zo dan op zijn rug geplakt. Zo dat je zo elkaar omhelst bij de aankondiging en zo'n sticker op zijn rug geplakt. Maar ik was redelijk aan het eind van de voorstelling. Dus hij kwam alleen nog even op daarna mij en hij kondigde de mensen af. En de afloop, hij zegt zo van, ja, waarom ging het zo slecht bij mij? En jullie gingen best prima, waarom ging het mis? En ik zei, nou, misschien omdat je een hakenkruis op je rug hebt. En hij had ook een heel stuk over 4 mei, volgens mij, en zo. Dus hij, ik had hem wel daarmee nog ook laten rondlopen bij de borrel daarna. Dus hij helemaal flip van, maar dit kan toch niet, deze mensen. Ik heb een hele avond opgetreden en daardoor ging het slecht. En dit was een soort dubbele trap van fuck. Want daarna kon ik zeggen... Nee, luister, ik heb pas op het eind opgeplakt. Je speelde gewoon heel kut. Dus het was ook kut. Het zo dubbel naar.
Ja. Ben jij zelf, want ik weet dat comedians onderling dit soort naaistreken wel vaker uithalen. Ben jij wel eens door iemand zo genaaid?
Nou, ik ben... Eigenlijk vind ik dat ik het niet kan dat ik heb gedaan. Want ik vind, je moet elkaar nooit fucken met optreden. Optreden is misschien bij een late night, als iedereen een beetje gezopen heeft. Maar anders moet je mensen gewoon... Dat is te belangrijk daarvoor. Wat hebben we daarna... met Daniel en Henry hebben mij vaak... Maar dat, ook vooral buiten het podium. Op een gegeven moment gingen we... Comedy Train ging naar Edinburgh. Het was mijn eerste jaar dat ik bij Comedy Train zat. Ja. Ik ging optreden. Hans Steeuwen, Theo Maassen, Irva Sauers.
Comedy Festival in Edinburgh in Schotland. En die... maand lang. En jullie gingen daarheen om daar in het Engels te spelen.
Daniel, Henry. En ik zat net bij Comedy Train. Ik ging daar niet heen om te spelen. Maar ik was benieuwd naar het festival. En we hadden een huis. We hadden gewoon een huis gehuurd met heel Comedy Train. En toen kwam ik daar aan. En toen hingen daar een soort rooster van klusjes. En ik moest onmiddellijk de klus doen. De keuken schoonmaken en de stoep vegen. Nou, dat hadden... Henry en Daniel opgehangen. En die hebben mij de hele tijd gefilmd. Dat rooster bestond helemaal niet. Ik heb gewoon als soort feut. Ben ik gefeut en heb ik naar het hele huis geboet.
Ik zag mijn half oog op jouw lijstje bovenaan die staan over Texel. Ik weet niet waarom, maar dat...
Ja, heb maar ik denk eigenlijk dat is helemaal... Dat is gewoon, dat is meer... dat bij DVD heb je ook gewoon... Ja, ik deed dat elke week. Dus soms staat er ook een flat tussen.
Voor de Wereld Draait Door, waar jij de weekafsluiting elke week deed.
2 jaar lang heb gedaan. Het heftige was dat dit was, het was zo alles of niks. Het beheerste zo mijn leven. 1,5 miljoen kijkers. Dus als een optreden niet goed ging, dat vond ik. Ik vind eigenlijk, ik ben zo ambitieus dat ik vind elk optreden moet waanzinnig zijn. Dus als dat niet lukt, dan baal ik al. Maar laat staan live voor 1,5 miljoen kijkers.
Ja.
En ik zou met mijn toenmalige vriendin een weekend naar Texel gaan. En die had er echt heel erg op verheugd. Want ik werkte echt heel hard. En die zag me 1 keer in de 2 weken. Dus eindelijk even tijd voor elkaar. Oké, dat gaan we onmiddellijk na het optreden. Gaan we naar Texel, halen we de laatste boot. 3 dagen Texel en dan moet ik weer aan het werk voor de nieuwe DVD. Ik had toen nog geen rijbewijs en er zat ook geen auto. Dus ik had tegen de DVD gezegd, zou die anders kunnen we even iets fixen? Dat we daar... Dus zei de rector, ik breng jullie wel eventjes. En ik denk dat ik die avond mijn allerslechtste optreden bij DVD heb gedaan. Het viel totaal. Totaal niet. Terwijl ik had natuurlijk weer heel vaak getest daarvoor. En dat werkte elke keer in de comedyclub. Alleen mensen begrepen, zeker die setting in die 3 minuten, mensen begrepen de premisse niet. Wat ik me herinner, de premisse... Ik vind het leuk bij De Wereld Erdoor om nooit Wilders af te zeiken toen de tijd. Omdat ik denk van ja, dat vindt het publiek ook al.
Ja.
Dat ik vond het makkelijk scoren. Dus ik probeer altijd iets te zoeken. Nou, wat vindt dit publiek nou niet? En daar gaan we het over hebben. Dat vind ik interessant. Dat probeer ik eigenlijk altijd met mijn comedy. En het, net in dat week, in die week, er was gevoetbald met herdenkingskransen van 4 mei. Dat is elk jaar is dat een nieuwsbericht.
Ja.
Dan die blijven een dag liggen en dan pakken jongens die en die gaan daar dan mee, die gaan dat trappen.
Ja.
Maar dat is altijd, er wordt gevoetbald in de Telegraaf met. En ik had gewoon de premisse, maar waarom, als je kan voetballen met herdenkingskransen, moeten we die gasten gewoon niet selecteren voor het Nederlands elftal? Dat is toch super knap? Die moeten toch worden. Het ging ook niet goed met het Nederlands elftal. Best leuk, gewoon leuke premisse.
Ja, leuk insteek.
Zaal hoorde blijkbaar alleen maar schande, kan niet. dit, hoe kan je dat zeggen? Het viel totaal, maar echt, echt hard viel het.
Oh, man.
Dus ik loop af en ja, ik kan dat dan niet meer uitschakelen. Ik ben dan, dan is het alsof mijn wereld gewoon kapot is. Dus ik was bloedzagrijn. Ik was woedend op al. En ook de omstandigheden. DVD had ook. Soms maakten ze op de vrijdag shows die het mij ook onmogelijk maakten. Ik had een keer een jongetje wat bijna dood ging. En daarna mocht ik onmiddellijk. Een keer Bert en Ernie, dus Wim T. Schippers en Paul Hane. Maar dan met handen in die pop. Die zaten dan. Die daarvoor het onderwerp. Maar die zaten dan naast waar ik moest optreden bij het podium. En die gingen dan zo meelullen met het optreden. Gewoon een beetje hekkelen. Ja, ik ben wel echt...
Het is op zich heel eervol om gehekkeld te worden door gewoon de echte Bert en Ernie. Ja, maar het is onmogelijk.
En die omstandigheden, dat weet je al, het is al onmogelijk. Je staat... Je bent
wat,
niet...
wat, vertel even, hoe ziet dat eruit?
Oké, het eerste, idee, maar... de tijdsduur is 3 minuten.
Ja.
3 minuten. Het is eigenlijk alsof je... je denkt, misschien denken mensen, oh, maar het is minder werk, want het duurt korter. Maar in 3 minuten kan niks. Het is zo, hey, je hebt een boek geschreven, ja. Doe dat even in 1 pagina.
Het is wel 3 keer zoveel als Eagles of Death Metal kreeg. Nee, hoe heet ze?
Elke band bijna.
Elke band. Maar
ja, dat is een minuut, anyway, dat is een minuut, ja, uit je nummer in ieder geval.
Ja, precies.
Dat is, daar zit minder interactie met het publiek. Het kost je een minuut om uit te leggen waar het nieuws over gaat. Want je moet ervan uitgaan dat niet iedereen de krant heeft gelezen als jij het hebt gelezen. Maar in die eerste minuut moet er ook al een grap zitten. Terwijl je ook nog helemaal aan het uitleggen bent. Je speelt in een zaal die niet voor jou komt. Die komt voor Matthijs, voor het programma. Op tv lijkt het knus, maar een tv-studio is zo gebouwd dat er camera's, tv-camera's doorheen kunnen rollen. Dus dat podium stond op een plek dat mijn eerste rij was de tafel met gasten. En die was 5 meter verderop. En daarna kwam het eigenlijk, de rest van het publiek was 10 meter verderop. Dichtstbijzijnde publiek wat er zat. En het beste publiek zat op het balkon rechts boven mij. Maar daar mocht ik niet naar kijken. Want als kijker wist je niet dat daar publiek zat. Dus je zou niet begrijpen waarnaar ik keek. Dus het publiek wat ik wilde, kon ik niet naar kijken. Mijn eerste publiek was een tafel waar gasten alleen maar bezig zijn. Oh, ik heb net een gesprek gehad bij de Wereld Erdoor. Dit is zo'n groot moment. Hoe ging het gesprek? Wat heb ik gezegd? Die zijn met hun hoofd totaal niet
helemaal
bij mij.
Niet.
En dan ben je nog afhankelijk, hoe is de uitzending? Wat gebeurt er in het gesprek voor mij? Hoe is de vibe? Nou, het is het onmogelijkste. Theo Maas heeft gezegd, dit is het moeilijkste.
Precies, maar,
plek waar ooit comedy...
Maar überhaupt dan nog even zonder alle druk van de studio en zonder bij het publiek dat die, er zijn camera's en er zijn BN'ers en Matthijs. Als je dat allemaal weghaalt, maar dan nog, jij staat op een podium en je eerste publiek is 10 meter verderop. Dat is niet te doen.
En live, 1,5 miljoen kijkers, onmogelijk. En dan gebeurt het soms dat ze het gewoon... En dat deed niet om mij te veel kennen. Ze had het best met me voor. Maar ja, de eerste comedy begrijpen is moeilijk. En het is gewoon een tv-programma.
Ja,
het gewoon, er moet
gaat
het
niet met jou, ja.
Ik heb een keer gehad, na De Wereld Erdoor, zat 8 uur journaal. Het 8 uur journaal moet om 8 uur beginnen.
Zit een beetje in de titel.
Ja, ja, maar dat is echt... Als de DVD te erg uitloopt, zou je op zwart komen. Dan zou het gewoon harde kut eruit. Ik stond klaar, dat was een soort halletje, om voor die aankondiging had een loopje. Ik had ook een keer dat 10 seconden voordat ik opga, dat de redacteur naar me toe kwam sprinten in mijn oor, er moet 1,5 minuut uit. En toen werd ik, wel, je hebt al zo belachelijk, het is zo lastig in 3 minuten.
Ja, ja, ja.
Dan, misschien was het trouwens wel dat optreden, dat gebeurde. Dat zou best kunnen, nu ik erover nadenk. Dat ik, toen heb ik ook de verkeerde 1,5 minuut uitgegooid, waar juist daar zat de grappen.
Ja, want dat is ook, als het zo kort is... Dan is elk, nou ja, dat,
dan heb je ze,
bij elke show is elk woord in principe relevant, maar daar helemaal.
En na 3 minuten, bij je comedy show, heb je het publiek een beetje erin. En dan moet je alweer weg bij DWDD, dan is het alweer klaar. En nou ja, ik werd gewoon, ik ben blij, want het heeft me geïnteresseerd in groot publiek, maar het was zo hels, het was zo moeilijk. Dus die 1,5 minuut eruit, voor mij had ik daar een verkeerde keuze gemaakt. Dus ik was bloedzagrijnig, ook even op het programma, op alle omstandigheden.
Ja, ja, ja.
Nou, en ik had ook het idee dat mijn vriendin een jinx was. Dat ze 1 keer komt ze kijken, dan gaat dat mis. Daarna heeft ze ook nooit meer mogen kijken. Ook in theater moest ze dan maar in de kleedkamer blijven. Ik heb geweigerd. Ja, ja, ja. Ja, het is zo schoenlijk. Het is ook omdat ze 1 keer in theater kwam in Den Helder, wat ook een moeilijke plek is. En toen ging het ook minder goed. En toen heb ik besloten, jij bent de jinx, je mag nooit meer kijken. Terwijl voor de rest ben ik niet zo van bijgeloof. En oh ja, dus dat bedoel ik nog over het uitlopen. Mijn angst was altijd, als ik nu uitloop, dan gaat het beeld op zwart. Dus er komt over op de kijker, alsof ik zo slecht was.
Dat zie je weg.
Dat iemand dus daardoor durfde ik nooit over de tijd heen te gaan. Dat is alle ding. Nou, ik was woedend, chagrijnig, verdrietig. Ik baalde. Dus zo zat ik al in die auto. Ik was helemaal kapot. Nou, we hebben zo'n kut weekend gehad in Texel. Het was zo... Eindelijk hadden we samen 3 dagen en ik was niet te genieten. Ik kon het niet loslaten. Het zat alleen maar in mijn hoofd.
Oh, en heeft dat er ook mee te maken? Want ik heb destijds ook vaak gezien hoe jij op woensdag... Of volgens mij zelfs ook wel eens op dinsdag, maar op woensdag dan al gewoon...
Dinsdag deed ik 3 optredens.
Ja, en dan kwam je dan testen.
Open bak, Toemler en Comedy Café fiets ik op en neer.
Ja.
Ja.
En dan op woensdag weer...
Minimaal 2 of 3.
En dan donderdag pakt hij volgens mij altijd nog in Toemler een stukje van de show.
Zeker, ja. En als ik naar Utrecht kon, naar het Comedy Huis,
Want jouw voorbereiding daarvoor was echt... Nou, ja, Marcel Verheggen, oud marinier. Maar dit was ook haast gewoon militaire voorbereiding.
Nou, het idee is in mijn hoofd... bij normale voorstelling toer ik 2 jaar. Of bijna iedereen. En dan komt op tv, dan heb je 2 jaar lang die voorstelling gepolijst voordat hij op tv komt. Dus ik bedacht me, hoe kan ik 2 jaar in een week stoppen? Zoveel mogelijk proberen na te simuleren wat je normaal doet als iets op tv komt. Dat je daar heel vaak hebt mee gespeeld. Heel vaak. Dus ja, dat probeerde ik in een week. Dus zoveel mogelijk optredens te doen. Ja, ik zou het jammer, kijk, ik doe geen Engels. Jammer dat ik nooit in New York ben geboren, want daar kan je 8 keer op een avond spelen.
Ja,
zou ik het eind. Ik vind dat sowieso heel fijn om veel te spelen op een dag.
Ja?
Ja.
Heb je nooit gehad als je... dat is een fout die ik wel maak, die anderen ook wel maken. Als je dan dus... Je was van die shows, weet je, dat het publiek bijvoorbeeld wisselt. Van die festivalachtige dingen.
Ja.
3 keer 20 minuten op een avond doet. Dat show 1 gaat oké, show 2 is superleuk. En dat je denkt, oké,
nu ben ik erin, dan gaat show 3 kut.
Bam.
Ja.
Ja.
Nee, ik vind als ik materiaal wil testen. Anders vind ik het niet geweldig. Ik heb ook in die coronatijd 2 keer op een avond een uur gespeeld. Of 70 minuten. Dat vond ik heftig. Maar als ik materiaal wil testen, dan vind ik het lekker om filmen. Want dan kan ik, oh, dit werkt niet. Kan ik onmiddellijk bij die volgende 20 minuten... dat we hebben aangepast, dat eruit hebben gegooid. Dat vind ik zo fijn aan.
Ja. En wat ik ook wel herinner van die periode... is dat jij dingen testte en dat wij achterin zaten zo... Ah, geweldig, de vrijdag doen. En dat wij zo, oh, dat is lekker man. En jij zo, ja, een paar dingen die werkten wel goed... maar de rest, dat moet echt nog wel scherper. Dus,
ja, maar het was 1,5 miljoen kijkers en op tv, het komt ook nog zo kut over.
Ja.
Want er zitten, bij Dit Was Het Nieuws wordt de lach goed opgenomen van het publiek. Dat was bij DVD ook altijd een hels gevecht van jongens, kunnen wat microfoons op publiek? Het klinkt alsof ze 20 meter ver weg zitten, want dat zitten ze ook. Maar zo, als kijker denk je, god, wat wordt er weer schamper gelachen.
En zeker als kijker heb je ook niet door hoeveel verschil dat maakt.
Nee,
ik dus heb dat meegemaakt bij Zondag met Lubach,
ja.
Waar de audio ook fantastisch geregeld is en de zaal hangt... er hangen meer microfoons dan dat de camera's staan.
Ja.
Letterlijk 3 keer zoveel microfoons. Wat maakt dat iedereen zegt... er zit een lachband onder. Nee, dat geluid is gewoon heel goed
gedaan.
Nee,
precies.
Maar dat maakt zo'n verschil. Maar dat heb je als kijker niet door.
En een geweldige opwarming.
Dat ook nog, precies. Dankjewel.
Kunnen we over hebben over jouw optreden? Ik heb jou laatst zien opwarmen bij het televisiergala. Oh. Wat mij een van de over moeilijke snabbels gesproken.
Zo.
Vertel daar even over, voor de luisteraar.
Dat was een hele heftige. Het ding was, ik werd gebeld een week van tevoren. Volgende week is televisieringgala. We hebben Jan Smit, we hebben Rick van de Westerlaken. Het is een brave show, dat weten we ook wel. We willen het ietsje leuker maken. Kan je helpen om dat script een beetje op te peppen en hun grapjes een beetje aan te scherpen en hun een beetje te preppen, dat ze die grappen wat beter brengen?
Ja.
Ik zei, oké, dat is goed. Dat kan wel. Nou, ik stuur een voorstel voor de prijs. En ik zeg er ook bij, joh, als je wil, dan kan ik ook wel de opwarming doen. Want ik wist wel, dat is geen makkelijke klus, maar het is ook carré. En half TV-land zit daar. Het kan zomaar handig
iets
zijn
opleveren.
Dat mensen mij daar zien.
Ja. Maar dus je had zelf aangeboden om een opwarming te doen?
Ja.
Ja, wat geweldig. Ja, ik was er al heel blij mee.
Maar, ja. Maar ik dacht, oké, leuk. En ik had een voorgesprek met ze natuurlijk over het script en zo. Ja. Maar ook over die opwarming. En ik had gezegd, oké, we moeten zorgen dat de mensen bewust zijn van het feit dat de show eigenlijk begonnen is op het moment dat ik begin met opwarmen. En dat ik zo dicht mogelijk zit op het start van de show. Want je wil niet dat daartussen nog een pauze zit. Dan gaat iedereen weer kletsen. Dus ik moet opwarmen. Zo deden we bij Zondag met Lubach ook altijd. Ik deed opwarming. Ik gaf het woord aan Arjen. Die deed nog een Q&A. En dat liep naadloos over in de show. Nee, gaan we doen. En er komt een muziekje en het podiumlicht gaat uit. Dus het is duidelijk dat jij begonnen bent. Oké, en je hebt 10 minuten. Oké, goed. Dus ik had een heel ding voorbereid, ook nog. En het is een hele lastige balans die je daar aan moet houden qua... Want het is
onmogelijk optreden. Ik begon terug te verlangen naar David de Day. Hoe het, lastig dat optreden was voor jou.
Het zijn tv-mensen. En dus die denken, ja, wij weten hoe tv werkt. Wat moeten we naar deze gast
luisteren? Iedereen ziet elkaar weer voor het eerst. Hey, jij hier. Iedereen.
Precies, dus waarom gaan ze naar mij luisteren? Dus ik had wel eens, ja, kak, ik moet wel een beetje tegen de schenen schoppen om ze wakker te krijgen. En alleen, maar ik kan er ook niet met een gestrekt been ingaan. Want dat is ook de avond en de sfeer niet. En die rol heb ik daar ook helemaal niet. Dus dat is een hele lastige balans. En hetzelfde als met jou, weet je, vlak van tevoren, er moet een halve minuut uit. Ik zou om 48 beginnen. En dan zou ik hebben tot 58, 9 uur begint de show. Want het is een live show. En om 51 staat er nog iemand op het podium die nog een onderdeel van die voorshow moet doen. En ik weet, ze gaan haar niet cancelen in die voorshow. Alles wat zij doet gaat van mijn tijd af. Dus ik ben in mijn hoofd ook al gewoon grappen aan het strepen uit mijn script. En er blijft alleen maar praktische informatie over. Alles wat ik had om het leuk te maken, dat moest eruit. Want de dingen die je moet noemen, die moeten erin.
Ja.
Dus oké, prima. Maar dat maakt niet uit. Ik pomp energie. En ik loop dat podium op. Nou, het is geweldig. Ik loop voor het eerst in mijn leven gewoon
carré
het podium op, de zaal in. En wat ik wist dat mensen geen aandacht zouden hebben. Waar ik geen rekening mee had gehouden, was dat iedereen net aan het binnenkomen was. Dus een derde van de mensen komt de zaal op dat moment nog binnen, wordt nog geplaceerd, is nog, hey, hallo, jij hier, leuk je te zien, oh, wat een kutwijf. Weet je, allemaal dat soort shit. En ik moet daar doorheen babbelen. En dan is het echt gewoon zoeken naar mensen waarvan je ziet dat ze naar je kijken.
En mensen komen ook binnen net naar je aankondiging. Dus ze hebben geen idee wie jij bent. Die denken, oh, de opnameleider zou wel een beetje aan het brabbelen zijn.
Exact. Dus het is echt zo speuren in die enorme bak. Nou, zijn er mensen waar ik een beetje connectie mee heb en waar ik iets mee kan? Ik moet energie overbrengen. Ik moet uitleggen wat ze doen. En ik weet dat ik op een gegeven moment, ik moest ook nog iets uitleggen over lampjes. Want ze hadden allemaal een of ander goedkoop AliExpress lampje wat ze om hun vinger moesten doen en meezwaaien met het eerste nummer. En gelukkig, ik wist waar iedereen zat. Want iedereen wordt geplaceerd en al de hele dag hangen er naambordjes. Ja. Zodat ze met de camerarepetitie weten dat ze in moeten zoomen. Zo, daar zit de kinderen van Martin Meiland en daar zit die. Dus ik wist, daar zitten de mensen van het Jeugdjournaal. Want mijn dochter is groot fan. En ik zie één lampje daar omhoog gaan. Dus gelukkig kon ik daar zeggen, oh, kijk, Bart Tuinman van het Jeugdjournaal, die heeft hem al. Wat zorgde dat iedereen die daar omheen zat, die kant op draaide. Dus dan kan je zeggen, oké, daar heb ik een plukje aandacht. Wat applausjes. En ze waren mee. En ik kwam, maar het was echt zo 7 minuten energiepompen. Ze, er zit hier nu 1500 man voor me. Die praten allemaal als een malle. Maar ik kan niet weg. Ik moet mijn ding doen. En ik moet uit blijven stralen dat dit heel leuk is.
Maar ik ga het goed met je maken. Dat hebben we Kiet gespeeld over die avond. Ik heb een gênant iets gedaan op die avond waar jij ook bij was. Wij staan backstage.
Ja.
Ik heb ook zelf opgetreden. En de winnaar wordt bekend van het beste tv-programma. Genomineerd waren Huis Vol, die documentaire over Ruinewold. En wat was de derde eigenlijk? Expeditie Robinson.
Mokromafia.
Mokromafia.
En
ja, Huis Vol.
Ja, Huis Vol, Mokromafia en
Ruinewold, de documentaire.
Oh ja, sorry. Ik heb automatisch in mijn hoofd Ruinewold.
Huis Vol is Huis Vol. Kijk, heel goed dit. Heel grappig. Dat heb je backstage. We hebben wel een scherm waar we het zien, maar ik hoorde niet zo goed. De winnaar hoorde ik niet.
Ja.
Maar er werd gejuicht. En ik dacht dat een Huis Vol had gewonnen. Dat die waren omgeroepen. En er komen drie hele lieve mensen op, of twee. En die hebben, alle drie hebben ze een beugel. En die beginnen een speech te houden. En ik zeg tegen jou, waar andere mensen bij is veel te hard, dat productiekantoor van de Huis Vol. Want ik dacht, dat zijn de president. Producenten van Huis Vol. Waarom hebben die alle drie een beugel? Wat is dat voor iets weird? Zijn die orthodontist en zijn die gewoon toevallig een tv-programma gaan maken? Ik daar grappen over maken, keihard. Blijkt gewoon dat het de slachtoffers van Ruinewold zijn, die gewoon heel lang nooit naar de tandarts hebben kunnen gaan. Dus heel begrijpelijk dat die gewoon nu even herstellen en een beugel hebben. Maar ik maar grappen erover maken naar iedereen. En iedereen vond mij nog best wel schaapachtig. Oh ja, dat is Peter Pannenkoek. Dat is zo'n lul van nature. Die roost iedereen. Dus die heeft blijkbaar geen respect voor de mensen van Ruinewold.
Ik had inderdaad, niet zo, maar ik dacht wel, comedians maken overal shit
over.
Het is
Huis Vol. Ik heb dat 2 dagen lang. En pas bij een nu.nl bericht kom ik erachter. Oh fuck, die hebben helemaal niet gewonnen.
Volgens mij heb jij mij zelfs ook nog een appje gestuurd met, kut, het was helemaal niet het programma wat ik dacht.
Ik begreep er niks van. Oh. Ja, heel erg.
Ja, het was een bijzondere avond.
Zeker.
Maar ja, qua opwarming, ja. Maar dat is het voordeel wel weer. Dat ik heb in die zin, en ik denk dat ik daarom ook goed ben in opwarming doen of in MC zijn. Ik kan me op zo'n moment heel makkelijk voegen naar de rol die ik heb.
Ja.
Ik weet bijvoorbeeld dat ik MC ben. Of ik weet, ik ben hier als opwarmer. Deze mensen zijn hier niet voor mij.
Dus je moet geen eigenwaarde uithalen. Als
echt, mijn ego, ik laat het niet eens in de garderobe. Ik neem het niet eens mee van huis. Ja. Dat is, ja, boeien. Weet je, ik kom energie pompen en het heeft gewerkt. Iedereen van de productie was helemaal blij. We zeiden, nou, de zaal heeft nog nooit bij een opname zo enthousiast gereageerd. Dus dank je wel.
Ja, nee, maar het was ook goed. Voor omstandigheden was het hartstikke goed.
Maar ja, het is voor mij persoonlijk is er geen eer aan te behalen.
Nee, ik heb het ook een tijdje opgewarmd bij Koefnoen. Die deden op een gegeven moment één seizoen live opnames. Dan met dat ze praten naar sketches. Ja. Heb ik ook de opwarming gedaan. Ja, het is een raar fenomeen is het.
Ja.
Maar ja, over opwarming. We zijn hier in Utrecht. Ik had ook op het lijst, zag ik staan. Je hebt hier theater. Het is niet het Werftheater. Wat is een ander klein theater?
Het Schiller Theater?
Ja.
Van Steef Schinkel.
Ik heb zijn naam opgeschreven. Het zal vast een schat van een man zijn.
Het is een hele aardige man.
Okay, hij zal vast de liefde voor theater hebben. Alles op de juiste plek. Heel eerlijk. En ik vind ook, dat moet je ook niet te moeilijk over doen. Ik trek hem totaal niet. Ik hou er heel erg van dat gewoon... Ook weer dat het socialize vooraf en zo. Ik wil gewoon op mijn concentratie bij het publiek. Die moet ik een geweldige avond bezorgen. Ik moet niet ervoor... Steeds, ik was een keer met Comedy Train. Die zit zo in your face, die man. Die heeft dan het theater. Die is de hele tijd. En bij alles wat hij zei was, grapje. Dus dan vroeg je, hoeveel mensen komen er? 3. Grapje. Maar dan nog steeds niet beantwoorden hoeveel mensen er wel komen. Ik werd daar helemaal gek van. En die wilde ook per se weer voor de show iets zeggen. Dat is blijkbaar traditie.
Hij zegt altijd iets en hij vertelt over de historie van het pand... en dat Napoleon of Mozart daar ooit de nacht heeft
En er geslapen. Zullen heel veel mensen het geweld vinden gehecht aan zijn. Dus laat duidelijk zijn, als ik dit afzeik, dit zal allemaal aan mij liggen. Maar ja, ik heb er gewoon iets. Ik wil gewoon ook de magie van theater.
Ja,
die ging ook voor het optreden met een koebel... Ging hij zo klink, klink, klink. En ging hij een verhaal. En mensen konden dingen winnen. En vonden mensen nog best leuk. Ja, maar dan ben ik er dus uit. Dat is, bij dat soort plekken trek ik gewoon niet op te spelen. Maar de hele tijd weer in die kleedkamer. Grap. Nou, ik wist niet waar ik het moest zoeken.
Dat is stevig ten voeten uit.
Ja.
Ja. Wat, heb je nog andere plekken of theaters in Nederland waarvan je... Zegt, oh daar, of ik wil er nooit meer heen, of ik ga er sowieso gewoon niet meer heen.
Nou, ik had toevallig deze week met Daniel Arends over, maar ik kon even niet meer herinneren. Er staan wel een paar theaters op de zwarte lijst. Kijk, voor mij heeft het meestal te maken, eigenlijk, het heeft niet veel. Kijk, of ik word ontvangen door een directeur, I don't care. Dat is voor mij, de oudere garde vindt dat belangrijk, weet je. Joep had altijd vond dat belangrijk, dat gewoon even, dat je een directeur ziet op een avond. Ik, het boeit mij niet veel. Het gaat mij, is die zaal goed, is het publiek goed?
Ja, precies.
Maar er zijn, ik hecht veel waarde eigenlijk, merk ik. Maar dat is gewoon puur persoonlijke smaak. Ik hou zoveel van theater dat ik vind dat de magie van theater moet in stand blijven. Bijvoorbeeld, je hebt de boerderij in huis, waar mensen kunnen try-outen. Er zijn voor mij ook best wel veel mensen enthousiast over. Het is ook helemaal geen slecht publiek. Maar je staat in een boerderij op een verhoging. En ik trek dat gewoon niet zo goed. Omdat ik wil dat in ieder geval wel een theater, niet uit een soort diva-gedrag, maar ik vind gewoon daarin, kan ik als ik een voorstelling maak, het beste try-outen, dat ook een theaterallure heeft. Niet dat ik een paar pilaren, weet je, van die steunpilaren, als een boerderij links en rechts heb staan. Ja, dat trek ik gewoon niet goed. Dus het heeft helemaal niet zo te maken met de mensen of wat dan ook.
Nee.
Maar daar speel ik gewoon niet graag.
En speelt het dan ook nog onbewust mee dat je denkt... ja, ik heb dit jarenlang gedaan met de Comedy Adventure. Nu hoeft
het niet. Nee, want als het ook voor 60 mensen maar in een soort theatrale setting zou zijn... dan heb ik er geen probleem. Ik vind Kantine of Halla zelf, dat is ook voor mij maar voor 80 mensen...
Ja.
Maar dat voelt als een theater.
Ja, dat is een heel leuk, klein, compact theater.
Exact, en daar, dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb er moeite mee als je dus ergens... waar gewoon is besloten, hier gaan we nu theater doen.
Ja.
Maar ik had eigenlijk even misschien vooraf die lijst moeten opzoeken. Want ik wil er best wel open over zijn. Maar ik weet gewoon even niet meer... Er zijn er niet veel, er zijn er een paar.
Ja.
Die staan gewoon op de lijst. Ja, ik word er gewoon niet gelukkig van. En volgens mij de mensen daar ook niet. Dus waarom zouden we het wel doen? Ik ben wel... heel... ik was wel geïrriteerd, maar daar kon ze ook niet zoveel aan doen. Maar volgens mij, ik speelde in Dordrecht in de Kunstmin.
Ja.
En voor mijn voorstelling, was bij mijn vorige voorstelling, laten als alles beter, ging het brandscherm omlaag.
En help me even, wat is een brandscherm?
Ja, dat zien wij nooit. Maar dat gaat eigenlijk om 12 uur 's nachts gaat dat omlaag. Dat als er brand is, dat er bepaalde... Omdat anders is het zo'n groot... delen worden afgesloten. Dat houdt de brand een tijd tegen. Ja, okay. Qua lucht, et cetera.
Ja, dat is gewoon een soort rolluiken. Maar
ja, echt rolluiken. Ja. Echt keihard staal, volgens mij. En die ging... 10 minuten voor de voorstelling ging die naar beneden. Gewoon, er was een fout in het systeem. En ik kreeg ze niet meer omhoog. En... wat ik irritant vond, er was één technicus heel behulpzaam. Één technicus bleef Feyenoord kijken. Dat ik denk, hé vriend, dit is even jouw moment om te shinen. We hebben een heel groot probleem met zijn uitverkochte zaal. Go. Maar die kregen ze maar niet omhoog. Dus, nou ja, bel iemand. Doe ja, wat. Go. Iets,
ja.
Op een gegeven moment, nou ja, dus we zijn om bij 8:15, de voorstelling moet gaan beginnen. En de directeur was toevallig die avond ook niet. Dus toen heb ik eerst voor mij via een mic gewoon even omgeroepen. We hebben een probleem. Gaan een drankje drinken. Geef ons een kwartier. Toen is er nog iemand uit het publiek. Die was toevallig een soort brandscherm-expert ook nog. Vond ik ook fascinerend. Die is naar achter gekomen. En die zei, ja, het lukt mij ook niet om hem terug te krijgen. En toen hebben we de voorstelling moeten cancelen. Maar dat vond ik ook fascinerend. Gedeelte van de zaal dacht dat erbij hoorde. Een soort Micha Wertheim-achtige voorstelling. Dus ik heb echt een half uur lang nog... mensen de zaal uit moeten duwen. Nee, dit hoort er echt niet bij. Oh. Ik ga de voorstelling inhalen, maar dit hoort er echt niet bij. Ja.
Ja. Ik snap dat mensen ook heel graag willen denken, het hoort erbij. Of denken, ik wil niet de lul zijn die erin trapt.
Nee, exact.
Ik ben sneller.
Maar het duurde lang hoor. Het was echt ongelooflijk. Echt na een kwartier weer terug. Nee, mensen echt hop, hop, hop.
Oh, maar je bent ook de hele tijd... Ben je op het podium gebleven om ze eruit
te... Nee, ik heb eerst gewoon een grappig praatje gedaan. Ook gewoon... gewoon 5 minuten opgetreden. Toen gezegd, laatst gaan niet door. Toen ben ik afgegaan. Toen ben ik een kwartier later kreeg doorgezitten. Ben ik nog steeds bij een keer gegaan. En nog een half uur later nog een keer.
Oh, verschrikkelijk is dat.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel. Ik hoop niet dat het tekort was. Dat we voorbij een paar goede verhalen hebben kunnen doen.
Helemaal prima. Helemaal prima.
Ik vond het hartstikke leuk.
Top man.
Om mijn trauma's te delen.
Dat was hem. De Elektra podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven. Doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!